Dit gebeurt in Winschoten precies hetzelfde. En dan denken mensen, moeten we nou lip lezen? Maar het kan ook met geluid, gelukkig. We doen het samen voor de Heer Jezus, omdat we voor Hem leven. Vorige week zat ik de streaming van hier terug te kijken en broeder Harm die sprak. En terwijl hij aan het spreken was, dacht ik, Heere, wat wilt u zeg maar aansluitend zeggen? En eigenlijk was het toen heel gemakkelijk duidelijk. We waren bezig met Pinksteren. En daar moet nog wat over gezegd worden, vind ik. Iets over de waardevolle rijkdom van Pinksteren. Al weet je, Pinksteren betekent dat het moment is dat de gemeente geboren wordt. Daar is het begonnen. Nadat de discipelen op pad gingen, uiteindelijk vervuld werden met de Heilige Geest, kwamen er 3000 mensen tot geloof. En daar ontstond de eerste gemeente. En dat zie je dan ook in handelingen. Ze kwamen bijeen in huizen. En eigenlijk lijkt het wel een beetje op vandaag, zeg maar. We komen weer ineen bijeen in huizen. Eerst mochten er nog mensen bij ons op de bank zitten. Toen mochten er maar weer 3. En nou mogen er langzamerhand weer wat meer. Maar uiteindelijk is dat ook wel wat het is. En weet je, dat is eigenlijk waar ik vandaag met je bij stil wil staan. Want er is in Pinksteren iets heel bijzonders gebeurd. En wij als christenen, wij vergeten daar nog wel eens goed op te letten. Of aandacht aan te besteden. Of misschien zelfs wel de volheid van de geest in toe te passen. En aangezien ik echt een Pinkstermens ben, is dit echt de tijd voor mij om te preken. Om over de geest te spreken. Want we hebben het heel vaak over bekering. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar uiteindelijk gaat het verder als wedergeboorte. Daar hebben we doop in water. Dat is ook erg belangrijk. Maar weet je, uiteindelijk wil ik vandaag komen bij een punt, doop in de geest. En het mooie is, ik ga een klein beetje een tipje op van de sluier ophechten, zeg maar. Als je in de grondtekst kijkt, dan staat daar letterlijk het woordje baptizo. Dus je kunt gebaptizoed worden in de geest. Nou goed, daar komen we uiteindelijk uit, als het goed gaat en ik geen verkeerde afslagen neem. Maar we beginnen ergens anders. Ja, je weet het nooit, ik weet dat altijd. Ik probeer altijd heel goed mijn lijn vast te houden, maar ik weet het van tevoren nooit zo. Maar goed, we beginnen bij de volgende tekst. Johannes 1, vers 12. En er staat het volgende. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. We zijn in onze gemeente heel erg bezig geweest met dat woordje macht. Want het is eigenlijk autoriteit. Gezag. God heeft ons, toen we tot bekering kwamen, heeft hij ons autoriteit gegeven om kind van God te worden. Nou, de laatste keren dat ik hier geweest ben, heb ik het gehad met jullie over identiteit. En daar zit dat eigenlijk ook in, zeg maar. Hij heeft ons als het ware de mogelijkheid gegeven om een identiteit te krijgen, om kind van God te zijn. Nou, in die tijd hebben we nagedacht over hoe kun je identiteit dan definiëren. Dat zou je kunnen doen door wat je hebt. Dus je kunt het definiëren door wat je doet. Ik ben hulpverlener, dus mijn identiteit is hulpverlener. Boer, of nou, zeg maar wat je kunt bedenken. Je kunt ook je identiteit vormen door wat anderen over je zeggen. Maar als je naar Jezus kijkt, als je naar het woord kijkt, dan is er één grote autoriteit, één grote macht die hij gegeven heeft. En dat is dat wij kind van God mogen zijn. Dat is onze identiteit die we mogen hebben. Daar begint het mee. Het begint met het woordje macht. En als je naar de grondtekst kijkt, ik heb even mijn studiebijbel erbij gepakt. Ik denk niet dat ik het goed ga uitspreken, want mijn Grieks is niet zo best. Maar het fonetisch zou je kunnen zeggen. Exousia. Vrijheid van handelen, zegt de studiebijbel. Het is toegestaan, het is geoorloofd, het staat vrij. Er is vrijheid, zeg maar. God heeft ons de macht gegeven, de vrijheid. Hij heeft ons geautoriseerd, zeg maar, om kind van hem te zijn. Vrij van handelen in een bepaald machtsgebied, jurisdictie stond er, of een instantie met een bepaalde vrijheid van handelen, hogere instantie, overheidsinstantie, daar wordt het ook allemaal voor gebruikt, die exousia. Die macht heeft God ons gegeven. Daar begint het bij als we tot bekering komen. En dat is een geweldig voorrecht wat we hebben. Wat we vaak al moeilijk vinden om dat op te pakken. Want ik weet vaak dat ik gediscussieerd heb, ook in de tijd dat ik opgroeide op de Veluwe, zeg maar, dat mensen zeiden, ja, weet je het wel zeker? Ben ik wel behouden? Nou, Johannes 1 begint met een hele andere stelling, namelijk die zegt, nee, God geeft het je. Hij schenkt je zijn autoriteit op het moment dat je besluit om hem te volgen. Hij geeft je die macht. Hij heeft je de macht gegeven om daarin te gaan wandelen. En wij zijn redelijk matig als mens daarin aan denken. En dan denken we, ja, maar ik ben het niet waard. Maar Jezus vond je wel waard. Ik kan het niet volmaakt. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Ja, maar Jezus heeft je alles gegeven. Hij heeft je die autoriteit en die macht gegeven om het te doen. En hij wist al van tevoren dat we dat niet vlekkeloos gingen doen. Hij wist al van tevoren dat we daarin gingen falen. Daarom heeft hij ook zijn zoon gegeven. Dat is ook mooi, want dat gaan we zo meteen gedenken. Zeg maar. Elke keer mogen we weer terug naar het kruis. Bij het kruis. Dat hebben we net ook gezongen. We mogen elke keer weer terug. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 waar staat. Als je je zonde beleidt, dan is hij zo goed en rechtvaardig om ze te vergeven. Maar hij heeft ons de macht gegeven om uiteindelijk ook over die zonde te overwinnen. Dat is de macht. En ik ga zomaar meteen naar het volgende woord door. Dat is kracht. Want als we naar Pinksteren gaan, dan staat daar dat woordje kracht. En de krachten staat dan in Handelingen 1 vers 8. Daar staat, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Weet je dat woordje kracht, als je naar de grondtekst gaat kijken, daar staat het woordje dynamis. En dynamis is eigenlijk ook het grondwoord voor dynamiet. Explosie. Kracht. Op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort, kwam daar een kracht vrij. Kwam daar beweging. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. En tegelijkertijd, dat is dan wat ik mij afvraag, vandaag de dag, als het dan Pinkster is, en we lezen dat weer, er worden in verschillende talen gesproken, er gebeuren allerlei wonderen. En dan kijk ik naar onze gemeente en denk ik, Heer, waar is die kracht? Ik wil die explosieve kracht in ons midden. We hebben dat nodig. Ik geloof dat ook echt voor vandaag, voor deze tijd, dat het nodig is dat die explosieve kracht van God in ons midden is. En dat daardoor zichtbaar wordt wie Jezus is in ons leven. Want de Heilige Geest, hij wijst naar Jezus. Hij verheerlijkt Jezus. Hij zorgt ervoor dat Jezus in ons zichtbaar wordt. Maar het is een explosieve kracht. En daar moest ik heel erg aan denken. Ik zat naar Harm te luisteren. Ik dacht, ik wil het over die explosieve kracht van de geest hebben. Die vandaag nog steeds beschikbaar is voor een ieder van ons. Wij denken soms ook nog wel eens in onze theologie, dat was van vroeger. En voor die tijd was dat nodig. De Heilige Geest, wonderen en tekenen. Mensen die genezen werden. Dat was voor die tijd heel erg nodig. Maar vandaag is dat eigenlijk helemaal niet meer nodig. Maar ik zeg je, we zeggen van Jezus, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ik zeg je, de Heilige Geest is ook dezelfde. Hij is niet gestopt met bepaalde wonderen doen. Hij heeft niet gedacht, dit is voor een bepaalde tijd. Want dat staat nergens in zijn woord. En als dit niet in zijn woord is, dan blijft dat nog steeds dezelfde. Dus ook vandaag is die mogelijkheid er om die dynamis, die kracht van God uitgestort te krijgen. Dan moet ik even theologisch het helemaal goed zeggen, want we kijken nu naar de uitstorting van Gods geest over de Joden. Maar als we een stukje verder gaan lezen in Handelingen, dan zien we in Handelingen 10 dat diezelfde Heilige Geest wordt uitgestort over de heidenen. Dus als je denkt, ja, maar ik ben geen Jood, dus ik doe niet mee. Nee, even later zie je, maar in de Handelingen zie je, Petrus die is daar ook verbaasd over, maar uiteindelijk zeg maar, dan wordt hij erbij in Job geroepen en dan gebeurt daar precies hetzelfde. Eigenlijk weer zo'n Pinksterervaring zoals de Joden hadden daar op de markt, in het midden van Jeruzalem, daar gebeurt dat weer in Joppe. En daar worden een aantal heidenen vervuld met de Heilige Geest. En daar zie je dat die Heilige Geest niet is voor een bepaald deel van de mensen, voor een bepaalde groep, maar is voor iedereen. God heeft zijn geest uitgestort voor iedereen, voor jou en voor mij. En het is ook grenzeloos. Zal ik even, je zou zeggen, Gerrit, hoe kom je daar nou weer bij? Johannes 3, vers 34, daar staat, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. Zonder maat. Er zitten geen grenzen aan Jezus macht, zingen we altijd. Er zitten geen grenzen aan de Heilige Geest. Zonder maat. Dat is eigenlijk belangrijk. We zijn begonnen met macht. Je begint dus op het punt dat je zegt, ik moet tot bekering komen en ik ga in die autoriteit van God staan. Dat is één. En daarna komt dan dat je uiteindelijk vervuld mag worden met zijn geest. En weet je, in de Bijbel hebben ze het over 2 keer een Heilige Geest. Johannes 20 ga ik een stukje uit voorlezen. Daar staat in vers 19, toen het nu avond was op die dag van de eerste week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun de handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei dan opnieuw tegen hem, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En weet je wat ik ergens geloof? En een aantal theologen met mij. Dat is het moment dat de discipelen echt gingen zien wie Jezus was. Ze hadden hem wel gezien. Ze hadden hem zelfs door de dood heen even weer gezien komen, zeg maar. De hele weg tot aan het kruis. Ze snapten er eigenlijk niks van. Maar op het moment dat Jezus de adem blies over de discipelen, toen zagen ze werkelijk, door geloof, door de Heilige Geest, het moment van bekering waarin de discipelen wisten, oké, nu gaat het beginnen. Nu gaat geloof gebeuren. Weet je, het is een wonderlijk iets, geloof, want je kunt het in het natuurlijke wel richten, maar uiteindelijk wil God het je geven. Hij wil het je openbaren. Ik heb al zo vaak in mijn leven meegemaakt dat ik dacht, ik snap er niks van. En dat ik een paar minuten later dacht, hé, nu snap ik het wel. En dan zou je zeggen, ja, toen was je in één keer, ging het licht aan, werd je verstandig. Nee, dat was omdat God door zijn geest dat openbaarde. Hij openbaart waarheid, soms in ons, hij doet als waar het licht aan. En dan denk ik, oh, aha, nu snap ik het. Niet omdat ik het snap met mijn verstand, maar omdat God het openbaart door zijn geest. En hij openbaart het aan mijn geest en zegt als het ware, Gerrit, dat is waarheid. Daar mag je omarmen. Dat klopt. Dat is wat bij de discipelen gebeurde. Ik wil je eigenlijk laten zien dat bij de discipelen eigenlijk precies hetzelfde gebeurde. Dit was hun Johannes 1 vers 12 moment. Ze gingen op een bepaald moment zien, we hebben macht ontvangen. We hebben de macht ontvangen om kinderen Gods te zijn. Dat is dit moment. En dan de tweede, daarna kom je dus bij Handelingen 1 vers 8, wat ik voorgelezen heb. Toen werd de Heilige Geest uitgestort. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als Judea, Samaria, tot in het uiterste der aarde. Zouden we het hier vertalen, zeg maar, zowel in Ommen als in Zwolle, als in Utrecht, als in de hele wereld. Dus van dichtbij, in je eigen straat, in je eigen omgeving, in je eigen stad, in je eigen provincie, in je eigen land, tot over de hele wereld. Dat is wat zeiden. En ze waren toen nog niet zo mondiaal georiënteerd zoals wij dat zijn. Dus volgens mij schrokken ze zich helemaal te pletter. Want wat is het beeld van de verdere wereld, zeg maar? Dat was eigenlijk nog niet zo ver. Maar Jezus zei eigenlijk van, zo ver als je kan kijken, zo ver zal dat gaan. En weet je, dus wat daar gebeurde was dat die kracht van God, daar gebeurde wat in. En wat dan het interessante is dat er gebeurt eerst iets in de Heilige Geest door in je eigen persoonlijk leven. En wat er in je eigen persoonlijk leven is, dat kunnen we ook, dat lezen we ook in Galaten 5, de vrucht van de geest. Wat gebeurt er eerst in je persoonlijk leven? Dat is liefde, blijdschap. Ik pak ze er even bij, ik vergeet er altijd eentje. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de geest. Als Gods geest in je gaat komen, dan gebeurt er iets van binnen. Dan wordt er iets veranderd, want je moet steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat is wat er in eerste instantie gebeurt met die Heilige Geest. Dat is, hij verandert van binnen onze gesteldheid. Hij doet als het ware het licht aan in verschillende compartimenten van ons hart. En hij roept ons op om te veranderen en ons te laten leiden. Ons te richten op Gods woorden, op Jezus' woorden en daarin te gaan leven. Dat is de ene kant. Dus dat is het persoonlijke stuk. Maar daarna gebeurt er iets anders. Dan gebeurt er ook iets in onze omgeving. Wat we eerst zagen, de discipelen die gingen naar een bovenzaal in een kleine groep, zeg maar tot 100. 120 waren het volgens mij, maar als je de personeel erbij rekent, Dat mag dan vandaag de dag, zeg maar. Dus straks mag het 100 plus personeel. Dan heb je 20 mensen, 10 voor de aanbidding en 5, nou ja, zo, 5 oudsten. Je hebt collectanten, we kunnen allerlei mensen bedenken. Dus 120 komen dan aan, zeg maar. Maar. Dus in eerste instantie die 120. Maar wat er daarna gebeurde, toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen kwamen er in één keer 3000 mensen tot geloof. En hoe komt dat? Omdat als de Heilige Geest in ons leven komt met die ongelooflijke kracht, dan gebeurt er ook iets in onze omgeving. Dat is het verschil, zeg maar, tussen bekering, wat een persoonlijke zaak is, en daarna het feit dat we vervuld worden door Gods Geest, zodat Hij ons bewogenheid geeft, ook voor onze omgeving. En dan komen er ook mensen in onze omgeving tot geloof. En dat is explosief, dat geeft verandering, dat geeft een discussie, daar komt rumoer, zeg maar. Om even met, mijn vrouw weet dat, ik was erg aangesproken door Henk Stoorvogel afgelopen weekend. Die sprak over de drie woorden, hongerig, elastisch, en dan komt hij. Berucht. En dat woordje berucht, dat heeft iets voor me gedaan. Het moet, ja, toen zei iemand nog tegen mij, dat moet je wel theologisch goed zeggen, met een goed gerucht. Dat wel, zeg maar. Het moet dus niet berucht zijn van, wat doen die nou weer? Maar ik geloof dat dat de taak van onze gemeente is vandaag de dag. Dat we als het ware, als we mogen zoeken naar de grenzen, zodat we kunnen wandelen met die Heilige Geest. Die Heilige Geest, die gaat namelijk zoals water, die vindt zijn weg. Die denkt, die heeft niet, als er een muur komt, zeg maar, die vindt een gaatje waar hij doorheen kan. En dat is geloof ik wat wij als christenen ook vandaag mogen doen. Dat we een weg mogen vinden. Tussen alles door, toch het evangelie verkondigen. Ik ben van de week met een groep mensen, zijn we weer aan het folderen geweest, deur aan deur. Omdat we dachten, het is weer de tijd ervoor. En we gaan dat gewoon ook doorzetten. We gaan gewoon weer wandelen, omdat we niet bang zijn voor allerlei consequenties, zeg maar. Natuurlijk wel overwegend. We doen wel met volle verstand, zeg maar. Maar we laten ons daar niet in knechten. Dat is wat Gods Geest deed. En er was in één keer vrijmoedigheid. En Petrus, die sprak vrijmoedig iedereen aan. En daar gebeurde wat. 3000 mensen kwamen tot bekering en werden gedoopt. Dus ik heb dat logistiek eens bekeken toen ik in Jeruzalem was. Dat is nogal wat. Hoe doop je nou 3000 mensen, zeg maar? Maar toen kwam een hoogstwaarschijnlijk had een van die gidsen dat wel vaker te horen gekregen. Die zei, nou, deze vraag krijg ik wel vaker. Je hebt allemaal van die badhuizen. Daar gingen ze gewoon aan de ene kant erin en de andere kant eruit, zeg maar. Daar werden ze gedoopt. Dus logistiek is dat zo gebeurd. Klonk voor mij plausibel. Zal vast op een of andere manier gebeurd zijn. Maar dat gebeurde. Beweging komt er. Er komt beweging door Gods Geest. Er komt beweging door Gods Geest. Heerlijk is dat, toch? Als je dat bedenkt. En dan kom ik bij het volgende punt. En dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Want waarom is die beweging er vaak bij ons dan niet zo? Nou, ik heb geen plausibel antwoord daarvoor. Want het zouden verschillende dingen kunnen zijn. Maar één ding wil ik je vandaag eigenlijk bij stilzetten. Is dat er als we het hebben over de Heilige Geest en over uitstorting over de Heilige Geest. Dan hebben we het ook, daar begon ik er straks al mee, over de doop in de Heilige Geest. En weet je, als je volledig ondergedompeld wordt in die Heilige Geest, dan gaat er wat gebeuren. We hadden het net over dat er persoonlijk wat gebeurt, hè, als die Heilige Geest in je leven komt. Maar weet je wat er in de gemeente gebeurt? Ga ik even voorlezen uit 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Daar gaat het volgende. Wat er dan gebeurt in de gemeente, er komen de gaven van de Geest vrij. Weet je wat die gaven zijn? Spreken met wijsheid. Spreken met kennis. Geloof. Gaven van genezingen, kracht en wonderen te doen, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei tongen, tongentaal. Nog steeds voor vandaag is nog steeds de gave van de geest. Het mooie van deze gaven is, die zijn niet voor ons persoonlijk, maar die zijn tot stichting van de gemeente, zegt de Bijbel. Dus dat betekent dat die gaven, als die vrijkomen, die moeten in ons midden vrijkomen, zodat we ze ook kunnen toetsen. Zodat we ook kunnen zeggen, ja Gerrit, wat je daar nou zegt, dat is mooi bedacht, dat is van jezelf. We zijn, ook dat in christendom zijn we niet zo gewend. Om mensen aan te spreken, te toetsen en te zeggen, joh luister, ik weet niet. Ik heb daarin ook al heel wat profeten de verkeerde kant op gegaan. Die hebben verkeerde adviezen gegeven. En ik weet nog dat pas een broeder zei. Iemand die gaf een profetisch woord door. Die had het doorgegeven. Die ging weer naar Amerika, kwam weer terug. En het eerste wat ik gedaan heb toen hij terugkwam, zeg, joh weet je, je hebt toen een woord doorgegeven. Maar het klopte niet. En die broeder had daar berouw van, zeg maar. Hij zegt, ik ga mezelf erin onderzoeken. Ik geloof dat dat moet. Maar tegelijkertijd met dat alles betekent het dus als die dynamis komt, dat het in de gemeente vrijgezet mag worden. Nou, vandaag de dag zijn wij daar toch wel een beetje verloren, een beetje kwijt. En tegelijk, terwijl ik bezig was daar vorige week, ik moest de coördinatie van de nazorg doen van opwekking. Vroeger was dat fysiek, hè, gewoon in de grote tent. Nu was dat op een laptopje voor mijn caravan. Want als er dan mensen kwamen, dan moest ik doorsturen naar mijn nazorgteam, zeg maar. Toen zat ik erover na te denken, zeg maar. Ik had Harm even geluisterd en toen dacht ik, wat een verlangen heb ik. Dat die dynamische kracht in de gemeente weer zichtbaar wordt. Juist vandaag. Dat we woorden van kennis en wijsheid tegen mensen kunnen zeggen. Die zeggen, ik heb geen idee. Hoe moet ik nou met corona omgaan? Wat betekent dat nou voor mijn toekomst? Ik zie als het ware het grond onder mijn voeten weggaan. Dat je zegt, hé, maar je kunt naar Jezus. En met Jezus heb je ook de oplossing voor je toekomst. En niet alleen in het algemeen. Maar hij wil je ook wijsheid geven hoe met bepaalde dingen om te gaan. Door zijn geest. Doordat je gedoopt wordt in zijn geest. Johannes 1 vers 31. En ik kende hem niet omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Er is een doop met de Heilige Geest. En ik geloof dat dat te maken heeft met die mate waar we het eerst over hadden. Die Heilige Geest die met volle mate in ons leven wil werken. En ik geloof dat daar een bepaalde aantal stappen voor nodig zijn. Om uiteindelijk daar te komen. Om je te laten onderdompelen met die geest. Natuurlijk is het belangrijkste om te vragen. Als je vraagt, dan zul je dat zien. Maar er zijn nog een aantal andere dingen nodig. En die wil ik je toch kort nog even snel zeggen. En ik wil eigenlijk je gewoon vragen om in je hart te toetsen hoe dat dan bij jou zit. Het begint bij bekering. Wat ik eenmaal begonnen. Om eigenlijk die macht van die je gekregen hebt, om die te pakken. En daarop te antwoorden door het watergraf in te gaan. Bekering en doop gaan vooraf. Handelingen 2 vers 38, daar staat, en Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus het begint bij bekering en doop. Laat je wees daarin ook verantwoordelijk en sta op en zeg, ik wil Jezus volgen. Wij zijn nu nog aan het uitvogelen, want zijn we een aantal dopelingen bij ons in de gemeente. Hoe gaan we dat doen? Maar ik zeg je, we gaan gewoon weer dopen. En niet met een stok. Ik heb allerlei hulpmiddelen gezien. Hou je maar vast aan die stok, dan drukken we je onder en halen we je. We regelen het met familieleden die ook christen zijn. Die mogen elkaar dopen. Dat gaan we doen. Maar laat als het ware een uiterlijk teken zijn, een signaal buiten, waarin je laat zien, ik hoor bij Heer Jezus. Niet alleen in het aardse, maar ook in het hemelse is dat een getuigenis. Ik hoor bij de Heer Jezus en ik ga met hem onder in het graf en ik sta weer op. Dus dat is een van die voorwaarden om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Dat heb je daarvoor nodig. Het grappige is, in mijn leven, even een zijstraatje, daarom moet ik altijd de lijn vasthouden. Zijstraatje is dat bij mijzelf is het niet in die volgorde gebeurd. Ik ben gedoopt in de Heilige Geest voordat ik gedoopt ben in water. Echt heel bijzonder. Dus de Heilige Geest laat zich ook niet altijd helemaal leiden volgens de regels, zeg maar. Hij gaat zoals hij wil. Maar ik was eigenlijk wel tot bekering gekomen, maar ik had me nog niet laten dopen. En toen heb ik de doop in de geest ontvangen. Heel duidelijk, zeg maar. Maar in principe, bekering en doop gaan eraan vooraf. Dat is wat Gods woord zegt. En daarna mag je erom vragen. Ergens een logisch verhaal, maar we moeten er ook om vragen. Eigenlijk, je zou bijna zeggen smeken. Heren, ik heb uw geest nodig. Niet van, ja, Heer, als je toevallig tijd hebt en ik heb er misschien, dan wil ik misschien wel een beetje. Nee, het gaat erom dat er een verlangen, een honger in je hart komt. Dat je zegt, ik heb die geest nodig. De volle mate van uw geest heb ik in deze periode nodig om te kunnen blijven staan. Lucas 11, die zegt, vers 13, die zegt, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidt. Vraag om zijn geest. Vraag om zijn geest. Derde is, je moet ook gehoorzaam zijn. Handelingen 5, vers 32 zegt, en wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Was nadat Ananias en Safira, zeg maar, het hele verhaal rondom Ananias en Safira, toen kwam deze tekst. Eerlijk zijn en oprecht zijn ten opzichte van God, dan zul je gaan bemerken dat de mate van de Heilige Geest ook toeneemt. En weet je, dat is dus een gehoorzaamheid wat je ook nodig hebt. Vier is geloof. Geloof is nodig voor vervulling met de Geest. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Het geloof hoort daar ook bij. Dus we hebben bekering, wat leidt tot doop. We hebben gebed, honger, gehoorzaamheid, geloof. En uiteindelijk zal dan God vervullen met zijn geest. En ik geloof dat de gemeente van vandaag dezelfde potentie heeft als de gemeente net na die uitstorting van Gods geest. Maar ik wil je nog een vijfde punt eraan vullen. Weet je, in Efeze 5 vers 18 staat, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. En ik heb het vaak gehad dat de mensen zeiden, maar het is gebeurd. Ik ben vervuld met de Geest. En nu? Nou, dat heeft te maken met het volgende. We zijn lek. We verliezen contact met God. Door onze dagelijks leven, door waar we ons op richten, daar waar we ons laten vervullen. En daarom staat, zegt roept Paulus op in de tegen Efeze, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Elke dag opnieuw. Heere, vul mij. Vul mij opnieuw met uw geest. Waarom zingen we dat vaak? Waarom doen we dat vaak in aanbidding? Omdat dat onze hartsgesteldheid moet zijn. Het is als het ware iets wat we ook tegen onszelf, tegen onze ziel zeggen. We hebben Gods geest nodig. Nee, ik ben niet. Ik wil het niet zelf doen. Ik wil niet mijn eigen rechten spelen. Ik wil niet mijn eigen stuur vasthouden. Ik wil het overgeven aan Gods geest. Daar zit ook dat stukje gehoorzaamheid in. Nou, vandaag wil ik je uitdagen om na te denken over die Heilige Geest. Hoe concreet heb jij gemerkt dat die Heilige Geest in je leven is? En wil je dan in je omgeving kijken? Heeft dat dan explosiekracht, zeg maar? Betekent dat dan dat als je in beweging komt, dat er in je omgeving mensen in beweging komen? Begin je al iets, zeg maar, van dat Judea, Samaria en de rest van de wereld, zeg maar? Begin je al in je straat of in je stad al beweging te brengen? In je familie misschien? Dat is vaak soms het lastigst. Maar toch uiteindelijk dat je daarin ook getuige mag zijn. Dat is mijn vraag voor jou vandaag. En weet je, als je een verlangen hebt voor de doop in de Heilige Geest, dan zeg ik je vandaag, hij wil het doen. Hij wil je volledig onderdompelen. Baptizo, net als waterdoop. Het begint met een keuze. Heere, hier ben ik. Ik wil vervuld worden met uw geest. En ik weiger genoegen te nemen met een beetje. Met een paar druppeltjes. Met een vleugje. Nee, ik wil volledig ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Ik moest als laatste nog denken aan een lied van Herman Boon. Hemelssop heet het volgens mij. Ben je al onder de douche geweest van de Heilige Geest? En als je Spotify hebt, zoek het even op. Hemelssop heet het. Ben je onder de douche geweest van de Heilige Geest? Laat je je volledig onderdompelen door zijn geest. Dat is wat je vandaag nodig hebt. Ook in deze coronatijd en wat we eruit voort gaan komen. Want weet je, een crisis zorgt voor nieuwe dingen. We kunnen de oude dingen eigenlijk niet meer doen. We staan nu gemeente te zijn of een dienst te houden op deze manier. Niet meer zo bij elkaar. We mogen alweer een beetje bij elkaar gaan komen zometeen, maar dan zelfs dan. Dan hebben we de Heilige Geest nodig ten volle om ons creativiteit te geven. Om ons te bemoedigen, om ons kracht te geven, om ons op te bouwen, om ons te laten zien dat Hij nog steeds dezelfde is. Dat Hij de regie heeft. Niet het RIVM, niet de regering, maar Jezus en zijn geest hebben de regie. God is in regie, He is in charge, echt waar. Door zijn geest wil Hij vandaag jou en mij leiden, onderdompelen en oprichten en je kracht geven voor vandaag. En daarom wil ik je vandaag uitdagen om daar een stap in te maken. Onderzoek jezelf en wil je daarover doorpraten. Ik heb begrepen dat, dat je gaat chatten of dat je... spreek even een van de oudsten. Ik geloof, hè, als je nog één dingetje, als je op een punt staat dat je eigenlijk dat wel wil. Mijn uitdaging voor jou is, bel dan deze week één van de oudsten op. En bid met hem samen voor de doop in de Heilige Geest. Ik geloof dat God het je gaat geven. Hij gaat je vervulling geven. Hij gaat je die volle mate geven van zijn geest. En die heb jij en die heb ik nodig om vandaag te blijven staan. God zegen je. Amen.